BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyberdefense.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
Welkom bij BNR Digitaal. Het is de laatste uitzending van dit jaar. Een goed moment om terug te blikken. Dat doen we volgens traditie met drie gasten die allemaal hun belangrijkste technologieverhaal over het afgelopen jaar hebben meegenomen. Koen Kreins, hoofdredacteur bij Hardware.info. Welkom. Astrid Ozenbrug, IT-ondernemer, voormalig Kamerlid voor de PvdA. Hallo.
Hoi.
En Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige bij DXC Technology.
Goedemiddag.
Hoi. Koen, we beginnen met jou. Dit was voor jou onder meer het jaar van 5G en Huawei.
Ja, 5G, de nieuwe mobiele netwerkstandaard. Juist. Helaas was het nog niet het jaar dat we de eerste 5G-netwerken in Nederland hebben gezien. Daar moeten we nog wel iets langer op wachten. Dat gaat vermoedelijk zelfs pas 2021 worden.
Ja, en Huawei, het Chinese bedrijf dat niemand vertrouwt, of
nee,
wel?
Nee, wat echt een spil in het hele verhaal is. Ja. Want we weten natuurlijk, 5G is enerzijds een heel mooi verhaal. Want we krijgen allemaal nieuwe mogelijkheden. Smartphones die veel sneller gaan worden. Je kunt veel sneller datacommunicatie doen. 5G is ook een standaard om al nieuwe soorten apparaten verbonden kunnen worden met dat mobiele netwerk, van slimme koelkassen tot zelfrijdende auto's.
Ja.
Maar voor Huawei was natuurlijk dit jaar heel veel te doen. Want,
ja. En we zouden terugblikken. Ja. Wat 5G betreft wil ik dan eigenlijk vooral weten over 2019. Heeft dat ons nu al wat gebracht?
Nou, het is in ieder geval, was 2019 wel het verhaal, het jaar dat de eerste 5G-smartphones, de eerste 5G-producten daadwerkelijk op de markt zijn gekomen.
Kijk aan.
Samsung heeft onder andere een model, maar heel veel verschillende andere fabrikanten hebben er een. We moeten danken onder andere aan het bedrijf Qualcomm, wat er nu als eerste de 5G-modemchips klaar had en die dus kon leveren aan smartphone-fabrikanten. En in andere landen zijn ook daadwerkelijk de 5G netwerken uitgerold. Een paar weken geleden nog was bijvoorbeeld de Amerikaanse tak van T-Mobile had bekendgemaakt dat ze nu een landelijk dekkend 5G-netwerk hebben. Nou, landelijk dekkend in Amerika, dat heeft nogal wat meer voet in de aarde dan in Nederland. Moet ik wel bij zeggen dat
Rocky Mountains en zo.
Het blijkt wel dat je van de reclameautoriteit daar mag zeggen, als je 200 miljoen mensen kunt bereiken, dan mag je het officieel landelijk dekkend doen. Maar dus in de Rocky Mountains zal het vermoedelijk niet werken. Maar de 5G-netwerken langzaam zijn er. Er komen ook steeds meer producten op de markt. Dat bedrijf Qualcomm bijvoorbeeld, waar ik het zojuist over had, die hebben een paar weken terug nog aangekondigd dat ze nu weer een generatie chips klaar hebben, waarbij de smartphone processor en het 5G functionaliteit allemaal al geïntegreerd is, waardoor het nu ook eigenlijk klaar is dat we volgend jaar betaalbare 5G spullen kunnen krijgen. Dus het is nu hier ook wachten op de netwerken.
Ja, maar dan Huawei, is het terecht, want de regering heeft al aangegeven dat we eigenlijk dat bedrijf met zijn netwerkapparatuur maar buiten de deur moeten houden. Dat het streven moet zijn.
Ja,
nou, mijn vraag aan jou is dat terecht?
Ze zijn natuurlijk niet bij naam genoemd.
Het
was zo duidelijk als wat. Er zijn inderdaad, misschien even om dat nog een keer te schetsen, er zijn eigenlijk drie bedrijven waar je terecht kunt als jij als telecomprovider, als KPN, Vodafone, als dat soort partijen waar je terecht komt voor je spullen om dat netwerk op te bouwen. Twee komen uit Europa, Ericsson en Nokia. Derde is Huawei uit China. Huawei heeft een enorme voorsprong qua technologie, maar vooral ook qua prijs. Dus onder de streep zijn de producten daar gewoon goedkoper dan als je ze bij Ericsson of bij Nokia gaat halen.
En dan weet je, dan lever je privacy in.
Dat is vaak het geval. En het interessante natuurlijk bij Chinese bedrijven is dat er natuurlijk in China wetten zijn dat als de staat inzicht wil krijgen in gegevens, dat ze dat zo mogen opeisen. En wat het bij Huawei helemaal interessant maakt, is dat ik niemand echt weet van wie dat bedrijf nou is. Het is heel schimmig van wie dat bedrijf nu is. En ze zeggen zelf, nou, wij zijn employee-owned.
Ja. Maar weet je, is dat relevant? Je koopt apparatuur. Ik dacht dat slimme elektronici en digitale deskundigen dan die apparatuur wel zouden kunnen doorlichten om te zien of daar ook lekke pijpen en achterdeurtjes in zitten.
Ja, en de vraag is hoe makkelijk dat anno 2019 nog kan. En een mooi voorbeeld waar we het eerder dit jaar in de uitzending van BNR Digitaal ook nog eens een keer over hebben gehad, is een voorbeeld van belangrijke beveiligingssoftware, OpenSSL. Dat zal niet veel mensen wat zeggen, maar het is een beetje overal in verwerkt. In iedere webbrowser, in heel veel dingen zit dat verwerkt. Daar zat een beveiligingslek al jaren in. Het is open source software. Iedereen kon de broncode downloaden. Iedereen kon daar doorheen. Maar het is miljoenen regels code. En pas na jaren werd ontdekt dat daar zo'n lek in zat. Ja. En dat is nog iets waar je gewoon in kunt. De software van de Huawei-producten, daar kun je niet eens in. Dus kom daar maar eens achter of daar wel of niet een achterdeurtje in zit.
Ik kijk eens even opzij naar Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige. Wat vind jij hiervan?
Ik ben het ermee eens. Het is vrijwel onmogelijk om in een gesloten systeem erachter te komen wat het doet. Je kunt aan de buitenkant kijken naar zo'n black box en aan het gedrag proberen te analyseren wat er binnenin gebeurt. Ja. Maar tegenwoordig zit in één chip iets wat je vroeger twee sporthallen vol met elektronica voor nodig had. En het is aan de buitenkant echt niet te zien wat er allemaal gebeurt.
Dan heb je dus onzekerheid over wat die apparatuur doet. Moet je dan zeker voor het onzekere nemen? Of zeg je dan, er zijn drie partijen en eigenlijk geldt voor alle drie de partijen dat ik niet weet wat er precies in die doos zit?
Het geldt voor alle drie de partijen dat je niet weet wat er in dat kleine zwarte blokje gebeurt. Echter, de ervaring leert dat als je kijkt naar onze verre oosterburen, dat we daar toch wel enige voorzichtigheid mee moeten hebben.
Ja, kijk ik ook even naar Astrid, want ex-politica. Is het politiek verstandig om zo'n maatregel te nemen en een bepaald land in feite op de zwarte lijst te zetten? Nog wel zo'n belangrijk land, economisch ook.
Ja, precies. En de vraag is, Jan stipt het al even aan, dat er zit natuurlijk ook een klein zwart blokje in nog. En de vraag is, waar komt dat vandaan? Dat is de chips die nu ontwikkeld worden, die komen bijna allemaal uit één gedeelte van de wereld. Dus als je op een gegeven moment zegt, we schaffen niks meer aan van Huawei, maar wel van Ericsson, en daar zit vervolgens een chip in die ook uit het oosten komt. Ja, sorry. Ja. Maar dan creëer een soort schijnveiligheid. En volgens mij moet je als politie altijd oppassen om elkaar te roepen, we gaan dat verbieden, want het is onveilig. Want daarmee schets je een beeld dat het een ander product wel veilig zou zijn. En ik ben ervan overtuigd dat er bijna overal op dit moment achterdeurtjes ingebouwd zitten.
Ben je het mee eens? Koen, is het?
Ja, en ik denk dat we hier nog wel op een belangrijk punt komen. Een belangrijk, bekend gezegde is natuurlijk, keep your friends close, keep your enemies closer. Mm-hmm. Een voordeel wat wij nu nog hebben als westerse landen is dat eigenlijk vrijwel alle standaarden uiteindelijk primair in het Westen worden bedacht. Als je bekijkt de 5G-standaard, komen heel veel bedrijven hebben eraan meegewerkt, maar de bulk van de research zit in het Westen, in Amerika. En uiteraard in China kunnen ze dat goedkoper en sneller en beter maken. Als wij Huawei zouden wegduwen, zou het best kunnen dat 6G dadelijk ineens helemaal buiten ons gezichtsveld wordt ontwikkeld. En dan hebben we misschien nog wel veel grotere problemen in de toekomst.
Daar moeten we voor oppassen. Dankjewel.
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
Ja, BNR Digitaal. En we kijken terug op het afgelopen techjaar. Astrid Ozenbrug, er werd lang gezegd dat mensen niet zo geven om hun online privacy. Maar de wetgever doet dat in elk geval wel, zie de GDPR, die dit jaar in werking is getreden. Gaat de burger nu de wetgever volgen en dit onderwerp belangrijk vinden?
Nou, ik denk dat de burger inmiddels wel door begint te krijgen wat dat nou eigenlijk betekent, dat privacy. Het lijkt heel onaantastbaar, ontastbaar. Maar als je dan kijkt naar een product als Siri, wat door de overheid ontwikkeld is om mensen te volgen, te kijken of jij iets wel of niet hebt gedaan. En daar nu dus
uit blijft. SYRI, hè?
Ja. Voor alle telefoons die nu.
Ja, oké, ga verder.
Die nu afgaan. Maar je ziet dat daar inmiddels allemaal mensen opgestaan zijn die hebben gezegd van, oh, wacht eens even. Maar dit is dus wat er nu gebeurt. Er wordt gewoon allerlei data verzameld. Die wordt gekoppeld aan elkaar. En vervolgens rolt daar iets uit wat gewoon niet klopt. Want je pakt alleen maar één bepaalde groep. Dus ook dat nog eens. Dus je merkt dat mensen daar toch meer in opstand komen. Want ja, ook ik moet eerlijk toegeven dat Siri is ook volledig aan mij voorbij gegaan in de Kamer. Het was een product wat door de woordvoerders zorg goedgekeurd is. Ja, dus het kwam helemaal niet eens langs de privacy.
En jij noemt dat als een factor die het privacybewustzijn heeft verhoogd. Er was nog een andere, bijvoorbeeld het Cambridge Analytica-schandaal rondom Facebook. Ja. Was die ook net zo belangrijk? Of welke weeg je zwaarder?
Je zag daar wel dat mensen eigenlijk een soort van schok kregen van, wacht even, ik word gewoon gepiepeld hier. Ik denk dat ik heel erg goed kan inzien en begrijpen waarom ik bepaalde sites bezoek. Maar eigenlijk word ik een bepaalde richting opgedeeld. Dus ik word gemanipuleerd. En die slag hadden heel veel mensen nog niet gemaakt. Van wacht even, dus de data, mijn data, dus eigenlijk ook mijn privacy, wordt niet alleen in mijn voordeel gebruikt. Dus is of je koelkast inderdaad nog een extra pak melk gaat bestellen. Wat ik ook belachelijk vind. Maar goed, dat is een ander verhaal. Maar het wordt ook nog eens tegen je gebruikt. Dus het wordt, jij wordt in een bepaalde bubbel gestopt. En dus, nou ja, die hele Trump die opkwam. Mensen snapten niks van. Achteraf snap ik het wel. Omdat, ja, weet je, als je niet in die bubbel hoorde.
Bloedige verkiezingen, dat is
ja, dat wordt allemaal door dit soort zaken gemanipuleerd.
Het interessante hierbij is natuurlijk. Je zegt van die koelkast, een melkbestellende koelkast, is natuurlijk niet het meest geweldige voorbeeld. Maar wat je heel vaak ziet, is dat het eigenlijk een afweging is tussen privacy en comfort. Ja. Bedoel, de slimme speakers in huis.
Privacy en gemak.
Exact. Gemak. Is een mooi voorbeeld. Je weet dat gewoon eigenlijk heel veel, iedere keer als je tegen zo'n speaker praat, luistert of Google of Apple mee. Maar tegelijkertijd krijg je er wel gemak voor terug. Want je lampen kun je makkelijker aanzetten. Ja. Je kunt gemakkelijk vragen hoeveel file staat er op weg naar mijn werk, et cetera. Ja. In het geval van zo'n Cambridge Analytica heb je eigenlijk een soort privacy schending waar je ook niks voor terugkrijgt. Dat is nog veel erger.
Inderdaad. En nou kijk ik naar Jan Terpstra. Want Jan heeft zo'n Google-apparaat, geloof ik, in zijn huis staan. Maak jij je zorgen om je privacy?
Ik denk dat mijn privacy niet meer bestaat. Dus misschien een hele
verrassende info. Dat vind ik voor een beveiligingsdeskundige best wel schokkend.
Nou, security en privacy zijn twee volledig gescheiden dingen.
Oh, ik over vind mijn dat ze erg veel.
Nou, over mijn veiligheid maak ik me nog wel zorgen. Maar over mijn privacy, ik ga ervan uit dat alles wat ik ergens in een apparaat stop, op de een of andere manier als daadwerkelijke data, of als een afgeleide data, of als een metadata, wel ergens gebruikt wordt om mij van reclame te voorzien, me in een bepaald hokje te stoppen, of noem het maar op. Ik kom mezelf wel weer tegen ergens in een of andere statistiek. En daar, dat is een fact of life. En ik maak me daar niet meer druk op.
Astrid, dit is een verloren strijd.
Dat leek het wel. Ik moet zeggen dat ik ook vrij, nadat ik uit de kamer kwam, een vrij negatieve blik nog had op privacy. Inmiddels ben ik uit die bubbel van de Tweede Kamer gestapt en weer terug in het echte leven. En ik merk echt dat er een hele grote groep mensen toch weer opstaat en zegt, we pakken terug wat van ons is. En al is het niet meer voor onszelf, want ik geloof inderdaad ook niet meer, alles over mij is gewoon bekend. En daardoor, dat helpt wel. Ik ben zelf ook redelijk transparant, dus dat scheelt. Maar ik wil voor de nieuwe generatie. Ik wil gewoon dat onze nieuwe generatie op een gegeven moment zich nog wel vrij kan bewegen. Dat je niet overal met gezichtsherkenning, overal foto's, noem maar op, waar je op straat loopt. Dat wil ik gaan kijken of we dat kunnen stoppen. En dat kun je stoppen door te laten zien dat het ook anders kan. Dat inderdaad privacy geen luxeartikel hoeft te zijn. En dat je daar heel bewust voor kan kiezen door bepaalde keuzes te maken.
Nou, is er een andere gast die hier vaak over de vloer hebben, Maarten Nijkens. Die zei kort geleden nog hier bij BNR Digitaal dat businessmodellen die gebouwd zijn op privacy, dus denk aan betalen voor privacy op een of andere manier, dat die vaak floppen omdat mensen uiteindelijk daar toch van afzien en kiezen voor datgene waar ze geen flappen voor hoeven te trekken.
Ja, maar het gekke vind ik dan dat bijvoorbeeld Freedom Internet nu opgestaan is.
De mogelijke opvolger van Access for All.
Ik geloof dat ze al over de 10.000 mensen die zich aangemeld hebben slechts voor een webmailaccount met de ene belofte ook.
En daar nog €50 voor betalen ook.
Precies, met de enige belofte dat er niks met jouw data gebeurt. Dat jij de eigenaar bent over je eigen data. Hetzelfde is bij Brave, waar die browser waar we het eerder over hadden in een eerdere uitzending.
Een browser met privacy als focus.
Ja, maar waar je uiteindelijk kunt kiezen van, dan ga ik reclames kijken en dan krijg ik daar iets voor terug. En vervolgens ga ik die tokens weer inzetten voor iets anders. Maar dan heb je de vrije keuze. En volgens mij zit daar het verschil in. Dat zolang ik het gevoel heb dat ik in control ben, dan vind ik het ook helemaal niet erg om stukjes data af te staan. Ja. Of als het makkelijker is, maar zo'n ring, zo'n deurbel die met camera zou ik nooit aanschaffen. Helemaal niet nu. Ik hoorde dat inderdaad die data weer gelekt is en op straat ligt. Denk ik, het is heel handig dat als ik op mijn weer ergens zit in het land en kan zien wie er voor de deur staat. Dan belt de postbode maar even bij de buren aan, want dat doen ze bij mij ook als ik thuis werk. Dus dan denk ik, dat zijn dingen waarvan je in eerste instantie denkt, dat is makkelijk. Maar uiteindelijk gaat dat wel tegen je werken.
Nog één dingetje, een Haags onderwerp. Ik kan het toch niet laten. Ja. Om jou nog even snel te laten ontploffen. Minister Grapperhaus en encryptie.
Echt verschrikkelijk. Weet je. Je maakt afspraken in de Kamer. We hebben zelfs een motie ingediend. Iedereen is het erover eens. Encryptie is belangrijk, kan je niet zomaar aanzitten. De minister gaat naar Amerika en gaat daar gewoon dat staan. Het is allemaal heel gevaarlijk en we moeten maar gaan. Die sleutel moeten we dan maar ergens opslaan. Houd op, alsjeblieft.
Astrid Ozenburg, bedankt. cybercriminelen richten zich dit jaar steeds meer op het individu in plaats van op de massa. Op welke grote vissen digitale boevenazen hoor je zo?
BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
En welkom terug bij BNR Digitaal. We kijken terug op het techjaar 2019. En hier in de studio zijn Koen Kreins, hoofdredacteur bij Hardware Info. Astrid Oosterbrug, IT-ondernemer, voormalig Kamerlid. En Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige bij DXC Technology. Jan, het is jou opgevallen dat cybercriminaliteit zich dit jaar steeds meer op individuen heeft gericht. Hoe doen ze dat en waar blijkt dat uit?
Dat doen ze door grootschalig te proberen identiteitsfraude te plegen. En identiteitsfraude is zelfs al het afpakken van een user ID en een password op een social media. Proberen zich dan op de een of andere manier in jouw kringetje te binnen te dringen.
En op sociale media.
Op sociale media, door jou een e-mailtje, een foto, een filmpje of wat dan ook te sturen. Daarmee proberen ze vertrouwen te wekken. En op een gegeven moment krijg jij een stukje maatwerk software wat zich op de achtergrond op jouw telefoon of op jouw laptopje nestelt. En vervolgens kan de crimineel met jou meekijken. En op het moment dat jij dat niet vermoedt, je ligt te slapen, je zit met je kinderen aan tafel, de kerstmaaltijd of wat dan ook, dan wordt jouw identiteit en soms zelfs ook jouw machine misbruikt om daar zijn voordeel mee te doen. En je kunt je voorstellen, als je directeur bent van een bedrijf, of je bent financieel directeur, je bent hoofdpersoon personeelszaak of je hebt een andere belangrijke functie, zelfs als het niet in een wereldwijde bank is, maar een groot MKB of een supermarktketen, daar gaat heel veel geld om. Als iemand op een sleutelpositie gecompromitteerd wordt, dan kan een crimineel daar zijn eigen voordeel mee doen en die kan geld of goederen afhandig maken.
Dus individuen, dat hoeft niet per se jou of mij te betreffen, maar dat gaat dan om mensen, want criminelen zijn calculerend waar wat te halen valt.
Ja, maar het kan ook zijn een ambtenaar in de haven van de douane die gecompromitteerd wordt en dat via zijn gestolen identiteit een container die de haven binnenkomt alvast van tevoren in de voorsortering komt, hoeft niet te worden gecontroleerd en stikvol met cocaïne naar de Duitse achterland.
Dus het gaat ook niet per se om dat ze je persoonlijk benadelen, maar dat ze gebruik maken van je bevoegdheden en daarop een of andere meer. Oké, dat is dus het hoe. Maar waar blijkt dat uit? Was het de andere helft van mijn vraag?
De andere helft van de vraag blijkt dat dit daadwerkelijk in de haven van Antwerpen is gebeurd, dat men daar met gestolen identiteit het douanesysteem heeft gecompromitteerd, waardoor waarschijnlijk zendingen met waarde, drugs of andere zaken is nooit meer te achterhalen, eigenlijk ongecontroleerd door het havenbedrijf doorgeschoven zijn op de trein naar weet ik veel, naar Duitsland, naar Italië, naar weet ik waar het naartoe gaat. Daar blijkt het uit. En het blijkt ook uit een onderzoek naar CEO-fraude, waarvan men verdacht, de verdenking had dat een CEO ergens geld naartoe had weggesluist. Maar dat was gebeurd op het moment dat hij in de slurf stond op Schiphol en helemaal niet best in staat was om wat dan ook te doen. Maar zijn identiteit en zijn agenda, dus ook zijn vluchtschema, waren beide misbruikt om precies op het juiste moment die betalingsopdracht ergens in het systeem te injecteren, waardoor de betrokkenen niet eens op de hoogte was van het feit dat zijn identiteit was misbruikt.
Ja, dus daar wordt heel erg goed over nagedacht en dat wordt heel zorgvuldig gepland. Nou hoor ik jou zeggen MKB met name.
Ja.
Waarom niet bij de grootste bedrijven? Want daar zou ik zeggen is het meest te halen.
Ja, maar die hebben inmiddels de zaak al zo goed dichtgetimmerd dat de investering die je daar als crimineel moet doen om überhaupt kans te maken om daar iets weg te halen, die is dusdanig groot dat dat eigenlijk onbegonnen werk is. Dus ook bij een criminele organisatie wordt gekeken naar de zogenaamde return on investment. Hoeveel wil je investeren om een tientje te stelen? Nou, waarschijnlijk niet meer dan een tientje.
Je ziet dat volgens mij op dit moment ook heel erg bij die zogenaamde ransomware, van die virussen die je computer overnemen, ontgrendelen en je moet dan een bepaald bedrag in bitcoin betalen om hem weer te gebruiken. Dat was in het begin heel erg toegespitst op grote bedrijven en dan moest je een paar ton betalen en dan ging je netwerk weer open.
Ja.
Maar je ziet dat ook steeds meer dat ook gewoon naar individuele computers gaat en dan betaal €500 in bitcoin en je kunt weer verder. En ik denk inderdaad dat de criminelen ook denken, je kunt 1000 keer €500 vragen of 1 keer €500.000. Wat is, Wat is op een gegeven moment makkelijker?
Astrid Oostenbrug, ervaring hiermee?
Ja, want ik werk natuurlijk ook met jonge hackers. En wij krijgen ook veel aanvragen van mensen die gehackt zijn. Of we ze alsjeblieft kunnen helpen. Dus en dat niveau is inderdaad van grote bedrijven nu veel meer teruggegaan naar particuliere mensen. Die inderdaad hun hele fotoarchief kwijt zijn. En best wel schrijnend. Dus we proberen daar wel te kijken of we daar ook weer via voorlichting toch weer mensen toch scherp kunnen krijgen daarop. Want ja. Je wordt uiteindelijk laaghangende fruit. En dat betekent gewoon dat je... dan ben je gewoon het haasje. Heel vervelend.
En ik denk dat een belangrijk punt. Want je had beloofd dat we positief zouden eindigen.
Ja,
maar
uiteindelijk
zie je wel dat ook in 2019 zijn dit soort dingen heel veel het nieuws geweest. Ook in dit radioprogramma is het vaak besproken. Ik heb wel het gevoel dat mensen zich meer en meer beseffen dat dit soort dingen kunnen gebeuren.
Ja, absoluut.
En dat waar tot een paar jaar terug mensen dachten, die antivirus-scanner laat maar zitten. Want daar wordt mijn computer alleen maar langzamer van. Dat je nu toch echt ziet dat mensen denken, we gaan hem toch maar weer een goede beveiliging installeren. Leren en toch iets beter nadenken als ik een zogenaamd sms'je van de bank krijg of het wel echt is. Dus bewustwording, dat is echt wel... Ja.
Zelfs mijn moeder van 81 heb ik inmiddels zo weten op te voeden dat als ze een vreemde pop-up krijgt, dat ze me opbelt, mij of mijn zoon, om te vragen, kan ik hier op ja of nee drukken? Dus het helpt wel.
Ja. Heel goed.
En de grote organisaties hebben dus, in elk geval vergeleken met de MKB-bedrijven, hun beveiliging goed op orde.
Ja.
Dat is eigenlijk wat jij zegt. Die meer persoonsgerichte aanpak van criminelen. Heeft die nou nog invloed ook op de manier waarop bedrijven zich beveiligen?
Ja, die hebben zeker invloed op de wijze waarop bedrijven zich beveiligen. Bijvoorbeeld als je kijkt in de financiële wereld, daar kan een belangrijke persoon in de directie niet meer zomaar handelingen plegen die verstrekkende gevolgen hebben. Daar zit altijd een soort met van procuratieregeling op. Dus een handeling wordt niet meer door één persoon gedaan.
Vier ogen of iets dergelijks.
Het zogenaamde vier ogen principe. Wat vroeger bijvoorbeeld in banken bij bepaalde handelingen heel normaal was, dat zie je nu of in elektronische of daadwerkelijk weer in fysieke vorm weer terugkomen. En ik denk dat dat een prettig idee is. Dat in elk geval de handelingen die door een crimineel gedaan worden nog een keer worden bekeken in de tweede instantie of dit daadwerkelijk is wat het bedrijf heeft.
Ja, een soort twee-factor authenticatie, maar dan met mensen.
Ja, in dwarme vorm.
Dankjewel voor jouw belangrijkste terugblik op 2019. Ik dank iedereen. Jan Terpstra, beveiligingsdeskundige bij DXC Technology. Koen Krijns, hoofdredacteur bij Hardware Info. Astrid Oosterbrug, IT-ondernemer en ex-Kamerlid. Dit was de laatste BNR Digitaal van het jaar. Terugluisteren kan via bnr.nl, onze app, Apple Podcasts, Spotify en welke podcasting-app dan ook maar. En dan vind je ook mijn andere podcast, De Technoloog en de Cryptocast. Volgende week blikken we vooruit op het nieuwe technologiejaar 2020. Heel graag. Tot dan. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Securelink. Securelink, part of Orange Cyberdefense.